Wat is nou het grote verschil tussen de Duitse en de Nederlandse economie? Dat bespreken we in het economenpanel bestaande uit Roelof Salomons, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, adviseur bij Mercer, Sandra Flippe, chief economist bij ABN AMRO en universitair docent aan de Erasmus School of Economics. En ook hier is Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Mijn zakenpartner is Tjerjani Mastov, directeur en medeoprichter van Goudvisie. Welkom allen.
Goedendag.
We beginnen zoals wel vaker deze dagen bij het coronavirus. Het kabinet gaat niet ingrijpen volgens nog in de economie. Ondanks dat Nederland in de top 10 staat van landen die het hardst getroffen zouden kunnen worden, blijkt uit een onderzoek van Altaris, Dun en Bradstreet. Sandra, klopt dat onderzoek een beetje? Daar moet je misschien mee beginnen.
Ja, nou, dat is eigenlijk al meteen spijker op zijn kop. Want dat is dus heel moeilijk om te onderzoeken. Omdat we niet precies weten waar dit bureau zijn data vandaan haalt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook direct ook het hele moeilijke punt van China. Want het is zo moeilijk om cijfers te krijgen over wat er daar achter de schermen aan de hand is. Ik denk dat dit best wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Want waar dit uiteindelijk vandaan komt is, je kunt natuurlijk kijken naar hoeveel producten importeren wij uit China bijvoorbeeld. En dan kan je ook nog zien van, oké, een deel daarvan is voeren wij daarna weer meteen door. Dus we halen volgens mij 40 miljard per jaar importeren wij uit China. Daarvan gaat 26 miljard direct als wederuitvoer verder in Europa. En dan van het deel wat we houden is ook weer een groot deel een soort intermediair input. En de rest is ongeveer Chinees speelgoed, zullen we zeggen. Maar wat natuurlijk eigenlijk veel belangrijker is, en ik denk dat daar deze cijfers vandaan komen, is als je gaat kijken diep in de keten. Want wat het coronavirus vooral laat zien, is dat wij zo ongelooflijk geglobaliseerd zijn. En dat de marges die in de keten worden gemaakt op ieder onderdeel zo klein zijn, dat er gewoon eigenlijk geen speelruimte is en geen buffercapaciteit als er iets gebeurt. Het maakt ons enorm kwetsbaar.
En ons is dan nog in het bijzonder Nederland?
Ja, nou, dat kan ik dus niet helemaal verifiëren. Maar dus als je Altaris, Dun & Bradstreet moet geloven, is dat juist. Maar
Roelof weet er meer van.
Nou nee, eigenlijk als ik het rapport las, dan dacht ik hetzelfde als van het is niet zo heel opvallend. Voor mij is Nederland een hele kleine open economie. Dus dat je dan ergens boven in het lijstje komt van landen die geraakt worden als er wereldwijd iets aan de hand is, vind ik niet zo heel opvallend. Met heel met je eens, alles is totaal aan elkaar vervlochten. Dus ja, je hoeft in China maar iets mis te gaan. En de hele supply chain wereldwijd komt een beetje tot stilstand. Ja. En hoe ver het tot stilstand is gekomen, ja, dat weten we geen van allen.
Nee, maar
dat het redelijk stilstaat, dat weten we wel.
Wat volgens mij dus vanochtend uitkwam, dat is wel interessant. Bloomberg die heeft een soort achtergrondstudie weten te doen. En dat is wel een verifieerbare bron, zullen we zeggen. En dan zien we dat de Chinese economie waarschijnlijk op zo'n 40-50% van zijn capaciteit draait nu. En bijvoorbeeld heel opmerkelijk, als je kijkt naar het ministerie van Transport, heeft dus informatie gegeven over in welke mate mensen nog van A naar B reizen. Of dat nou met de fiets, met de auto, met de trein of met een vliegtuig is. En dan zie je dat 85% is teruggelopen tussen 31 januari en 15 februari. Dat zijn wel echt shocking cijfers.
Ja. Ja, nou, op zich zijn dit wel de cijfers die wij bij BlackRock ook inderdaad in de gaten houden. Er zijn een aantal big data bronnen die je daarbij in de gaten kan houden. Dus enerzijds kun je bijvoorbeeld denken aan creditcardgegevens. Gaan mensen nog steeds naar de winkel? Wat geven ze uit? Hoeveel geven ze uit? Anderzijds foto's. Dus van bovenaf kijken naar activiteit. Zijn schepen nog aan het binnenkomen? Hoeveel spullen staan dan eigenlijk op de kade? En als derde heb je dan eigenlijk ook nog wel data voor de vervuiling. Dus je kan gewoon ook puur kijken naar de vervuiling van staan fabrieken nog te roken of niet?
Ja, want dat gaat iets beter, hè? Geloof ik nu.
Ja, de vervuiling is minder, ja. Maar ook dat is een, als je die drie bij elkaar optelt, dan zie je wel degelijk dat inderdaad die activiteit behoorlijk geraakt is. En de vraag is dan met name, hoe snel wordt dat weer opgestart? En daar zijn ze vorige week maandag eigenlijk mee begonnen. Wij hebben sterk het gevoel dat het wel opgestart wordt, maar toch wel met enige vertraging.
Ja, en dan met name de grote bedrijven, toch? Of niet?
Ja. Nou ja, goed. Kijk, dit is macrodata. Dus hier wordt niet zozeer naar een specifieke bedrijf gekeken. Maar hier wordt gewoon gezegd, big data. We zien aan de vervuiling dat er minder activiteit is. Ja, welke dat dan gedaan heeft, dat is niet helemaal. Meestal zijn dat de grootste bedrijven natuurlijk, omdat het ook de grootste vervuilers zijn. Maar
ja, nee, maar omdat, want in dat Bloomberg-studie wordt dus wel gezegd van inderdaad zijn, als je bijvoorbeeld naar de kopersector kijkt, dan hebben ze ook best wel wat cijfers weten te achterhalen. Mm-hmm. En En daar zie je dus dat de grote bedrijven wel weer aangaan. En dat is natuurlijk vaak ook zo omdat dat door de overheid sterker beïnvloed wordt. Dat die verplicht worden om op volle capaciteit of nog meer weer aan te gaan.
Ja, maar goed, daar zit dus inderdaad wel een beetje het probleem. Wat dat waarschijnlijk dat Bloomberg-artikel dan ook wel gemeld zou hebben. Je hebt natuurlijk wel je personeel nodig. Ja. Dus als die personeel nooit teruggekomen is op het productiecentrum, dan kan je wel zeggen van we zijn weer gestart. Ja. Maar dan is de vraag in hoeverre die productie ook echt weer op gang
is. Maar dan is jouw emissiedata natuurlijk waanzinnig interessant.
Ja. Nou, kunnen we dan uit die data dan nu ook iets zeggen?
Ja, wat je voorbij de data die Lucas net noemt, dat zijn de railroad data en havens en elektriciteit zijn een beetje de standaard data waar we als economen vaker naar kijken. Omdat we weten dat de Chinese databronnen eigenlijk komt er altijd 7% uit. Ja. Dus daar moet je een beetje huiverig voor zijn om daar te veel op te letten. Dus je kan er zeker wel wat uithalen. Ja. Nou, en wat je dan ziet is dat het redelijk tot stilstand is gekomen.
Maar wat je volgens mij ook eruit kan halen, en dat is misschien dus meer een aanleiding om dat te concluderen, is dat het voor bedrijven echt in toenemende mate relevant is, maar ook voor analisten van ken je ketens? Ja. Dus zeg maar dus specifieke informatie over de handelsketens en de mate waarin die handelsketens met elkaar vervlocht zijn en de schommelingen in de prijsopslagen door schaarste of door wat voor event dan ook, dat zijn echt wel cruciale stukjes informatie die we sinds de handelsoorlog en nu weer het coronavirus wel heel duidelijk zien.
Ja, je hebt er wel wat aan, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel echt een momentopname. Dus de echte vraag zou moeten zijn, wat is nou de impact over een week, over een maand, over een kwartaal? En dat blijft wat dat betreft gissen. En dan kan je zeggen, nou zo'n rapport wat geschreven is, daar komt al iets van een gevoeligheidsanalyse uit.
Want het IMF heeft gezegd, de komende 2 weken, zei ze dit weekend, die zijn cruciaal. De situatie zou zijn dat virus onder controle is, dan zal het ook op wereldschaal misschien nog meevallen. Ja. Zo niet. Ja. En er zijn wat meer kredietbeoordelers die hebben ook scenario's geschetst met als uitgangspunt in maart zijn we er wel vanaf. Dan weten we wat we hier tegen kunnen doen. Ja. Zo niet, dan wordt het...
Als het bij één kwartaal blijft, dan kan je misschien 0,5 tot 1% van je groei afhalen. Maar als het meerdere kwartalen wordt, dan moet je serieus gaan vrezen voor je groeicijfers voor dit jaar. En je winstcijfers. En dan zullen bedrijven ook actie ondernemen.
Nou is het wel zo, hoorde ik ook net van Jos Versteeg van Insinger-Gillissen, dat Xi gezegd heeft 6%. Hè, wat jij zei, er komt altijd 7% uit. Maar Xi heeft gezegd, ondanks het coronavirus moeten wij ook dit jaar toch weer uit kunnen komen op die 6%. Leeft hij echt in een andere wereld? Of zou dat toch nog kunnen als ze ergens in het tweede, derde, vierde kwartaal echt dat gas erop zetten?
Nou, als het bij één kwartaal blijft, dan is China wel in staat om... Het is een mooie centraal geleide markteconomie. Dus dan kan in het tweede, derde, vierde kwartaal kan het dus vanuit overheidswegen van bovenaf geduwd worden op banken, op bedrijven, op fabrieken om de boel aan te laten zwengelen.
Nou, wij hebben even gekeken, want wat onze precieze cijfers zijn voor dit jaar. Wij denken dat de groei inderdaad op Q1 toch echt op nul uitkomt. Maar dan zal je dus over het jaar heen op 5,5 verwachten wij. Maar goed, dat is natuurlijk inderdaad zeer afhankelijk van hoe snel het onder controle is. En ook niet te vergeten wat voor maatregelen de overheid daarna heeft klaarstaan om te gaan versnellen, om te gaan stimuleren. Want vanochtend werd ook aangekondigd dat de Chinese consument een grote bak subsidie krijgt voor een nieuwe auto die koopt vanaf 1 maart.
Ja, we zijn begonnen, hè?
Ja, dus ze hebben natuurlijk allerlei plannetjes nu klaar liggen om de boel aan te zwengelen zodra ze het onder controle hebben.
Misschien is dit een hele domme vraag, zeker na een paar jaar dit programma en ook het economenpanel, maar waarom moet die groei per se op 6% blijven? Kun je niet gewoon zeggen, dames en heren, we hebben te maken gehad met een enorm groot virus. De impact, dat begrijpt toch iedereen. Die voel je ook in de economie. We halen die 6% dit jaar even niet.
Ja, voor mij is dat eigenlijk heel simpel. Je wil niet te lage groei hebben in China, want dan hebben mensen te weinig te doen. En je hebt een best een grote bevolking die je toch wel tevreden moet houden.
Te lage groei, 5% is toch altijd heel behoorlijk.
Ja, maar je hebt wel een heleboel Chinezen die aan het werk moeten zijn. Het sociale contract wat er is. Je weet gewoon, je hebt minder vrijheid, maar er tegenover staat wel dat je een baan hebt. En dan moet je niet te veel politieke activiteit ontplooien. Dat is de deal. En dan heb je wel groei voor nodig.
Ja, om het land rustig te houden.
Ja, dat is voor de Chinezen zelf. Maar de rest van de wereld. Dus de Chinese economie is inmiddels
18%
van de wereldeconomie.
17%.
Ik dacht 16%. Maar goed, daar ergens. Maar wat wel belangrijk is dat natuurlijk die Chinese economie inmiddels heel veel bepalend is voor hoe het met ons allemaal gaat.
Ja.
Dus,
ja, maar goed, die kwartaal, zeg maar, als je puur de kwartaal op kwartaal groei van China kijkt, zie je dat die data überhaupt niet een realistische weergave is. In die zin, er zit helemaal geen volatiliteit in. Dus dat die eerste kwartaal, als jij zegt 0%, wil ik dat best geloven. Dat zal niet het cijfer zijn wat gepubliceerd gaat worden. Daar ben ik vrij zeker van.
Nee.
Zo zal het tweede kwartaal waarschijnlijk iets lager in de officiële cijfers terugkomen, maar in de praktijk hogere groei laten zien. Dus dat hou je natuurlijk wel altijd bij China.
Dan toch nog heel even naar Nederland, want daar begonnen we. Hè. Nederland is gevoelig voor dat coronavirus. Minister Erik Wiebes was toch bij de presentatie van de cijfers van de economische groei het afgelopen jaar. En toen is hem ook gevraagd, moet er dan wat gebeuren voor Nederlandse bedrijven die hiermee te maken krijgen? We zijn inderdaad die open economie. En dan zegt hij, misschien kan en wil die ook niet anders. Nou, we houden het in de gaten, maar vooralsnog doen we even niks.
Precies wat ik zou zeggen.
Ja, lijkt me ook verstandig. Kijk, rondom de Brexit hebben we gezien dat de overheid wel een belangrijke speler werd, zeg maar, in het voorbereiden van bedrijven op. Dat is allemaal van die. Ik weet niet of jullie het blauwe beest nog herinneren van Stef Bos.
Brexit monster, ja, zeker. Ja. Angstaanjagend.
Maar dat ging vooral eigenlijk toch ook weer over de vraag: ken jij je wel je keten? Dus ga met je toeleveranciers om de tafel zitten en maak afspraken in een what-if scenario. En op zich, kijk, ik denk dat de minister hoeft zijn portemonnee niet te gaan trekken, maar je zou wel met ondernemers kunnen vertellen van, we leven in deze tijd en het is goed om te weten hoe je keten in elkaar zit.
Overigens denk ik dat het voor Europa veel belangrijker is om te kijken wat er in Duitsland gebeurt, want Nederland is heel leuk als we inderdaad wel de portemonnee zouden trekken, maar voor de grote groei van de Europese zone maakt dat natuurlijk niet zo heel veel uit.
Zaken doen.
Het economenpanel is te gast. Roelof Salomon, Sandra Flippen en Lucas Daalder. Mijn zakenpartner is Tatjani Mastoff. En het stond op mijn lijstje, maar niet op deze plek. Maar ik weet niet of jij je geduld nog kunt bewaren. Lucas, wat wil je dan zeggen over Duitsland?
Oh, Duitsland. Wat een mooi bruggetje. Duitsland. Kijk, 2019 is natuurlijk best wel een zeer zwak jaar geworden als je terugkijkt. En met name Duitsland heeft het eigenlijk heel zwak gedaan. De industriële sector heeft een zware klap gekregen. We hebben vorige week, of misschien was de week daarvoor alweer, de industriële productiecijfers van december gezien. Die waren vrij, hoe zal ik dat eens beleefd slecht zeggen? Slecht. Export heeft klappen gekregen. Duitsland staat er eigenlijk al niet goed voor. En dan krijg je vervolgens nog eens een keertje die onzekerheid over het coronavirus daar bovenop. Nou, hoorde ik net
ook dat mensen horen zeggen dat het allemaal uitbodemt, dat we de bodem hebben bereikt.
Ik hoorde dus inderdaad ook, dat is wel het verhaal. Overigens is dan wel die bodem even heel mooi neergezet door in december nog slechtere cijfers te publiceren dan eigenlijk verwacht. Ik heb net mogen horen dat we misschien in China een stimuleringspakket krijgen dat alle Chinezen een auto mogen bestellen. Nou, dat zou mooi nieuws zijn voor Duitsland.
Ja, want zeker.
Dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom Duitsland zo zwak ervoor staat.
Krijgen ze dan een elektrische auto of een diesel?
De autosector is natuurlijk echt essentieel voor Duitsland. En daar ligt natuurlijk op dit moment de dubbele whammy. Enerzijds de handelsbeperkingen en de dalingen die daarmee samenhangen. En anderzijds die daling in die autoproductie en auto-industrie.
Ja. Nou, Thomas, de vraag is wel een beetje tong-in-cheek. Is het een elektrische auto of niet? Want dat heeft de Duitse auto-industrie dus totaal gemist. De hele transitie van diesel naar elektrische auto's. Daarom hadden ze dus last van de wereldwijde afzwakking. Maar daar overheen kwam nog eens een keer dat ze de verkeerde auto's maakten. En dat, ja.
Maar dat was volgens mij het verhaal. Ze zijn wel bijgetrokken op elektrische.
Ik weet van vorige week nog het cijfer 700. Er zijn door heel Daimler in Duitsland 700 elektrische auto's verkocht.
Kijk,
daar zijn er wel heel erg weinig, of niet?
Ja.
Dan moet er nog wel wat gebeuren. Ja. Er was altijd, tot voor kort in ieder geval, een vrij directe relatie tussen Nederland en Duitsland. Als Duitsland het slecht doet, dan ga je dat zeker ook in Nederland merken. Sandra, wat is er nog over van die relatie?
Ja, dat is op het eerste oog niet zoveel. Dus inderdaad, als Duitsland niest, dan zijn wij verkouden. We zien nu dat meer dan volgens mij 78% van onze BBP komt uit de dienstensector. En onze export naar Duitsland is nog steeds hartstikke belangrijk. Alleen het aandeel van die export is een stuk minder groot dan 20 jaar geleden. Je kan wel zeggen dat de binnen dat exportdeel is die relatie nog steeds heel fundamenteel. En wij hadden eerlijk gezegd gedacht dat, omdat we een groeivertraging ook in Nederland verwachten, en dat we dachten dat de Duitse cijfers, die begonnen net eind vorig jaar iets beter te worden, toen dachten we, nou, dan komen ze weer in elkaars lijn. De nieuwe Duitse cijfers laten eigenlijk zien dat Duitsland gewoon toch weer tegen de nul aanbungelt.
Jij was bij de presentatie van de cijfers van de Nederlandse economie. Je hebt er ook over geschreven in het AD. Ik vond het mooi samengevat. De Nederlandse economie groeit harder dan verwacht, maar minder hard dan had gekund.
Ja, mooi hè?
Prachtig. Dat in eerste zin van je column. Nou, dan ben je wel in hoor. Maar ik ben dan wel benieuwd, waarom had het harder gekund?
Nou ja, omdat het onder de potentiële groei is. Dus en het idee is maar goed, dat is eigenlijk een probleem wereldwijd. Er is gewoon te weinig geaggregeerde vraag. En als we meer zouden consumeren, meer zouden investeren en wat minder zouden sparen, dan zou de economie harder kunnen groeien. En
die consument blijft toch wel uitgeven? Dat is toch al een hele tijd zo?
Consument blijft ook steeds meer sparen. Dat zie je ook in de laatste cijfers die uitkomen. De rente gaat alleen maar lager en uiteindelijk wil de consument alleen maar meer sparen, ondanks dat de rente naar beneden gaat.
Ja, maar dat lijkt dus vooral te maken hebben, is nu zeg maar de theorie, met doelsparen. Dus als mensen voor een specifiek doel sparen, dan gaan ze dus eigenlijk meer sparen als ze minder rente krijgen, omdat ze anders verder weg raken van dat doel.
Ja, dus als je een auto wil, of een nieuw huis.
Ja, en de rente wordt lager, dan moet je dus meer inleggen.
Ja.
Ja, zo simpel.
Ja, ik dacht eigenlijk dat de oplossing zou zijn, want die presenteer je ook nog eens in die mooie column, een gratis peuterschool.
Ja, dat klopt. Dat was één ding dat viel me dus echt op. Want vaak als het dan gaat over wat kan Nederland doen om productiever te worden, dan komen altijd weer die vrouwen, die hebben het weer gedaan. Omdat ze veel te veel in deeltijd werken. En dat McKinsey maakt van die afschuwelijke rapporten waarin zeggen dat kan ons zoveel BBP schelen als die allemaal fulltime gaan werken. Alsof het geen autonome wezens zijn die eigen keuzes maken. Dat irriteert mij. Maar dus Wiebes die gooit het eigenlijk over een hele andere bocht. Hij zei, vrouwelijke arbeidsparticipatie heeft veel te maken met kinderopvang. Maar waarom draaien we het niet om? Zeggen we niet van we gaan zeg maar de financiële prikkel incentiveren of versterken om te gaan werken. Nee, we draaien het om. We gaan het voor het kind zelf echt heel erg goed laten zijn om in een soort opleidingstraject, zullen we zeggen, te komen als peuter.
We beginnen vroeg.
Nou, dat is allerlei wetenschappelijk bewijs. En dat is inderdaad zo. Dat tussen 2 en 4 jaar kinderen ontzettend veel leervermogen hebben. En dat het inderdaad zonde is als ze alleen maar thuis. Ik zie Lucas echt helemaal totaal niet mee eens.
Jij hebt ook, iedereen krijgt hier veel betekenis.
Hij heeft helemaal niks met het onderwerp.
Helemaal niet. Nee, ik was het helemaal met je eens tot het laatste stuk. Toen dacht ik, ja, maar die kinderen die voed je toch ook juist gedeeltelijk wel thuis op. Ik heb altijd heel braaf s'avonds zitten voorlezen voor mijn kind. Doe ik trouwens nog steeds.
Maar dat is grappig, hè? Dan komen dus hele slimme mensen zoals Lucas Daalder. En dan hebben ze het over, baseren zich heel op allerlei feiten en analyses. Maar als het dan op dit soort dingen, dan zijn het toch weer de anekdotes die de doorslag geven. Er is gewoon wetenschappelijk bewijs van dat het.
Er is wetenschappelijk bewijs dat als je veel voorleest voor je kinderen, dat dat heel goed is voor de ontwikkeling.
Dat is precies waar ik om aansloeg.
Dus daar moest ik om lachen.
Luister nog naar het economenpanel. Ja, u luistert nog naar het economenpanel. Roelof, wat vind jij ervan? Want ik heb ook jouw emoties een beetje heen en weer zien gaan tijdens dit betoog.
Nou ja, ik zat een beetje te denken. Ik denk we gaan richting begrotingsbeleid. Maar dat viel dus even mee. Voor mij zijn er gewoon een paar dingen die bij het heel wat eens ben. We zitten onder potentiële groei. Potentiële groei kan hoger. Dat kan je alleen hoger krijgen door onderwijs, infrastructuur, daarin te investeren. Dus daar zit meer potentie in. Maar ook, je moet gewoon de vraag ook kunnen stimuleren. En zolang bedrijven en consumenten zich suf sparen, en de exportgroei daar ook niet vandaan zal komen, zal je het uiteindelijk, als je hoog hadden wil groeien, ook van de overheid moeten verwachten.
Ja,
gewoon overheidsbestedingen en investeringen omhoog.
Heeft DNB niet over dat sparen gezegd dat het vermogen inderdaad op die spaarrekeningen is toegenomen, maar dat het aandeel sparen ongeveer gelijk gebleven is? Ja, dus omdat je wat meer verdient, ga je ook wat meer sparen. Maar je geeft tegelijkertijd ook wel wat meer uit?
Nee, het is natuurlijk ook scheef verdeeld. Wie er vermogen heeft en wie er heel veel spaart. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat bedrijven en consumenten gewoon heel veel sparen. Bedrijven investeren gewoon heel weinig. En dat krijg je niet veranderd door de rente lager te zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren wel geleerd. En
dus dat is niet zo makkelijk zeggen. Want je weet niet wat het anders was geweest, toch?
Nee, maar dat weet je natuurlijk nooit.
Nee, dat weet je niet.
Ja. Maar wat bedoel jij daarmee te zeggen?
Nou ja, dus de grote vraag is, zeg maar, hoe effectief is een centrale bank met zijn renteverlagingen? En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen als je niet weet wat het altijd is.
Nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik ben er met je eens. Je zegt dat in 2008 en 2012 was het nodig om de rente te verlagen. Maar of het nu nog extra helpt, daar vraag ik me af. Nou, of het nu nog nuttig is. Ik denk dat er meer perverse prikkels vanuit gaan nu dan dat het helpt.
Nou, dat is dus wel een hele cruciale vraag. Omdat dat begint ook steeds meer in het debat rondom de rente te leven. Dus hoe ver staan we op dit moment af van de reversal rate? Dus dat is een renteniveau waarbij een verdere verlaging niet tot stimulering, maar tot contractie leidt. En dat is wel echt de vraag van nu, toch?
Zeker, maar nou, die vraag die wordt al een tijdje gesteld. Er is een studie van vorig jaar in ieder geval die daarover ging. Die had het op rond de min 1% geprikt. Maar dat hing ook af van hoeveel QE er was. Dus hoeveel obligaties werden opgekocht. Ja. En als er meer werd opgekocht, lag het nog iets hoger. Dus min 0,8. Ja, en dan kom je al snel dat je denkt, zitten we daar niet al in de buurt? Voor mij, ik vind het een hele leuke discussie. Dus de korte rente. Ik heb veel meer ook de risico's zie ik in de, die tot nu toe niet genoemd worden, de reversal rate aan de lange kant. Ik vind het veel interessanter om te zien van, kijk naar Nederland, pensioenfondsen die kraken onder die veel te lage kapitaalmarktrente.
Maar dat is toch ook geen nieuw fenomeen?
Als we het hebben over de effectiviteit en als we het hebben over de vakliteratuur over reversal rate, dan heb ik heel sterk, zie ik alsmaar die nadruk op die korte rente. Ik vind die lange rente minstens zo belangrijk, omdat dat eigenlijk ook een van, wij zijn een land wat heel veel gespaard heeft, gigantische pensioenpot, en als we inderdaad zoiets hebben, we hebben doelsparen, en die kapitaalmarktrente gaat verder naar beneden en iedereen moet daar dan meer gaan sparen. Ja, dan werkt het dus niet. Dat is alleen maar averechts. Dus
er zijn heel veel mensen die nu opvatting hebben over de bijvangst van dat beleid. Hè. Een van die wat minder prettige cadeautjes is die discussie van die pensioenfondsen die daaronder kraken. Ja. Ik heb ook alweer mensen voorbij zien komen die heel erg gelukkig zijn met de hypotheekrente die op een heel laag peil staat, historisch laag peil staat. Is het niet een kwestie van geven en nemen dan?
Nou ja, kijk, er zijn meerdere dingen. Dus je hebt enerzijds die pensioenfondsen, je hebt anderzijds zombiebedrijven die in leven blijven. Je kan kijken naar de schuld. De schuldberg neemt toe. Hè.
Hoe lager dat jij vooral de negatieve aspecten.
Ik noem ze even.
Maar misschien zijn er ook meer negatieve kanten aan dit beleid.
Ik ben ervan overtuigd dat voor een land als Nederland, een vergrijzend, veelsparend land, dat het inderdaad per saldo negatief is. Dus dat we inmiddels al op een punt zijn gekomen waarbij een verlaging van de kapitaalmarktrente alleen maar averechts werkt. Ja.
Ja. Nou heeft Klaus Knot gezegd, wen er maar aan, duurt nog wel even. Een jaar of 5, zei hij, eind 2019. Lagarde heeft gezegd, wij gaan alles tegen het licht houden. Geen taboes, misschien gaat het er wel heel anders uitzien.
En tegelijkertijd heeft de ECB net een studie uitgebracht waarin ze zeggen, dat zien wij nog lang niet gebeuren, die
reversal. Dus het gaat dus ook niet gebeuren?
Als je hun studie moet geloven, dan zullen zij het beleid voeren wat voortbouwt op die studie. En dan zien ze het nog voorlopig nog wel laag.
Wat denk jij, Roelof? Ook jouw onderwerp.
Ik ben bang dat Klaus Knot gelijk heeft, dat dit nog een aantal jaren bij ons is. En de enige manier hoe je dit kan veranderen is als je het aanbod van obligaties vergroot. Want de vraag naar obligaties, die is er wel. Want iedereen wil obligaties hebben. Pensioenfondsen, verzekeraars, banken, iedereen wil veilig sparen. En er is te weinig aanbod.
Je ziet Thomas zuchten.
Ik ben er nog en ik ga er dan ook maar vanuit
Er is gewoon een tekort aan Duitse en Nederlandse staatsobligaties. En daarom zijn ze zo duur.
En dat geeft dan inderdaad wel te denken waarom de ECB juist dat deel van de markt begint op te kopen. Want je hebt iets wat schaars is, maak je alleen maar schaarser.
Dit was het. We kunnen het vaak toch niet echt heel veel positiever maken. Hè? Maar goed. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Sandra Flippen, Chief Economist bij ABN AMRO. En universitair docent aan de Erasmus School of Economics. En Roelof Salomons was hier ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En adviseur bij Mercer. Mijn zakenpartner de afgelopen 2 uur. Fijn dat het zo was. Tjani Mastoff, directeur en medeoprichter van Goudvisie. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was het voor vandaag. Morgen dan duiken we dieper in de wereld van de zorg. Met Martin van Rijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep, met onder andere daar in het Haga Ziekenhuis. Morgen dus meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.